gaan vanavond naar Zacharia 14. Zacharia 14. Dat is het laatste hoofdstuk van het één na laatste Bijbelboek van het Oude Testament. Zacharia 14. Ik lees dat uit de herziene Statenvertaling, maar dat wisten de meesten al. Zie, er komt een dag voor de Heere waarop de buit in uw midden zal worden verdeeld. Er staan wat cursief gedrukte woordjes tussen, lettertjes. Die heb ik even los weggelaten. Dan zal ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad. Dan zal de Heere uittrekken, dan zal Jehovah zelf dus uittrekken. Heere met alle hoofdletters in het Oude Testament betekent altijd de naam Jehovah. En tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat hij streed op de dag van de strijd. Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. U weet dat het de Heer Jezus is, maar hier gaat het woordje hij terugslaan op de Heere, dus op Jehovah zelf. Conclusie, de Heer Jezus is Jehovah zelf. Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt, voor alle helderheid ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. En dan zal een zeer groot dal ontstaan. Als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden, dan zult u vluchten door het dal van mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de Heere weer, zal Jehovah, mijn God, komen en al de heiligen met u. Dat is geen stijlfout, dat is de letterlijke tekst. Op die dag zal het geschieden dat het kostbare licht er niet zal zijn, evenmin de dikke duisternis, maar er zal één dag zijn die de Heere, die Jehovah bekend zal zijn, geen dag en geen nacht. Het zal geschieden ten tijde van de avond dat het licht blijft. Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen, de ene helft ervan naar de zee in het oosten, en de andere helft ervan naar de zee in het westen. De zee in het oosten, dat is de Dode Zee. En de zee in het westen, dat is de Middellandse Zee. Vanuit Jeruzalem gezien. Zomers en 's winters zal het plaatsvinden. En de Heere zal koning worden over heel de aarde. En op die dag zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. En dan sla ik een stukje over om voor te lezen. Niet onbelangrijk. Vers 13. Op die dag zal het geschieden dat er een grote, door de Heere bewerkte verwarring onder hen zal ontstaan, zodat ze elkaars hand zullen vastgrijpen en tegen elkaar de hand zullen opheffen. Ook zal Juda in Jeruzalem strijden, zodat het vermogen van alle heidenvolken rondom verzameld wordt. Dus alle schatten van de aarde van de volken worden daar gebracht, goud, zilver, kleding en in zeer grote hoeveelheden. En zo zal de plaag die de paarden, de muildieren, de kamelen, de ezels en alle dieren die zich in die legerkampen bevinden zal treffen, die zal dezelfde zijn als die plaag. Het zal geschieden dat alle overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning, de Heere van de legermachten, en om het Loofhuttefeest te vieren. En het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de koning, de Heere van de legermachten, neer te buigen. Als het geslacht van de Egyptenaren, waarop geen regen gevallen is gevallen, niet zal opgaan en komen, dan zal de plaag komen waarmee de Heere de heidenvolken zal treffen, die niet zullen optrekken om het Loofhuttefeest te vieren. Dit zal de straf zijn voor de zonde van Egypte en de straf voor de zonde van alle heidenvolken die niet zullen opgaan om het Loofhuttefeest te vieren. Op die dag zal op de bellen van de paarden staan, heilig voor de Heere. En de potten in het huis van de Heere zullen zijn als de springbekkens voor het altaar. Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen voor de Heere van de legermachten geheiligd zijn of heilig zijn, zodat allen die willen offeren, zullen komen en ervan nemen om erin te koken. Op die dag zal er geen Kanaaniet meer zijn in het huis van de Heere van de legermachten. Tot zover. Er staat ongelooflijk veel in één hoofdstuk. Echt heel veel. En het is helemaal niet zo makkelijk om dat in, laten we zeggen, 3 kwartier of zo, een klein uurtje, een beetje uit de doeken te doen. Dat kun je wel in je hoofd stampen, dat is ook wel gebeurd, en in je hart leggen, maar er is heel veel informatie. Het is het laatste stukje van dit bijzondere Bijbelboek. Zacharia is een hele bijzondere profeet. Hij is ook door de Joden omgebracht, zoals een latere profeet, zo noem ik hem even, de Heer Jezus, omgebracht is. Zo is ook Zacharia omgebracht. Tussen het altaar en het tempelhuis, zegt de Heer Jezus ervan in een van de toespraken. Van u zal geëist worden het bloed van Abel, weet je wat, van alle rechtvaardigen, tot en met het bloed van Zacharia, de zoon van Berechia, die tussen het altaar en het tempelhuis is omgebracht. Ze hebben met hem gedaan wat ze later aan de Heer Jezus hebben gedaan. Ze hebben hem verworpen en ze hebben hem gewoon niet gewild, niet willen horen. En je zou zeggen, dat is zo'n bijzondere profeet geweest, die het mooiste van het mooiste voor Israël uit de doeken heeft gedaan. Maar hij heeft het volk nooit gespaard en de leiders van het volk niet, laten we zeggen, in de luwte gezet, maar hij heeft ze behoorlijk aangeklaagd. Vandaar dus dat ze zelfs boos zijn geworden op hem, deze profeet uit het Oude Testament. En hij spreekt nu dat er een bepaald moment gaat komen dat er van alles aan de hand is. En daarin speelt de Olijfberg een hele bijzondere rol. Dat lazen we net. We hebben daarvan gelezen. En misschien is dat al een keer aan de orde geweest. Ik geloof het haast van wel. Maar ik ben niet helemaal zeker, want ik schrijf niet mijn preken uit. Dus ik moet het op mijn geheugen doen. En soms laat je dat, nou niet zo vaak, maar toch wel eens in de steek een beetje. Maar de Olijfberg is niet zomaar iets. Er is zo ongelooflijk veel gebeurd op de Olijfberg. En er staat zo ongelooflijk veel over in de Bijbel. Dat je je wel eens af mag vragen van, weet ik dat al? Heb ik dat nog op een rijtje, een beetje? De eerste keer dat echt iets bijzonders van de Olijfberg gezegd wordt, is in 2 Samuel 15. Dat zou je voor de securigheid, niet voor de grap, maar gewoon voor de securigheid eens een keer moeten opzoeken. 2 Samuel 15. Voor zover ik weet is dat de eerste keer dat het woord Olijfberg voorkomt. En je moet altijd naar de eerste keer kijken waar het staat om de betekenis van iets te leren kennen. Dat is een soort stelregel in Bijbelstudie. 2 Samuel 15. Daar is het Absalom die in opstand komt tegen zijn vader. David is koning in Jeruzalem. En Absalom, zijn zoon, wil hem, zijn vader, van de troon stoten. En dat schijnt hem een beetje te gelukken. Het volk komt achter hem aan. Absalom is de man die voor zichzelf een opgericht teken tussen de Olijfberg en Jeruzalem heeft laten plaatsen. Hij heeft echt gedacht, als ik er niet meer ben, doen mijn kinderen het waarschijnlijk niet, want ze vinden me waarschijnlijk niet zo leuk. En het publiek ook niet, want die vinden mij ook niet zo leuk. Dus ik moet zelf doen. Ik moet voor mezelf een soort zuil, de zuil van Absalom, daar neerzetten. Dat typeert iemand, hè? Weet u wie nog hoogmoedig was, nog hoogmoediger, nog meer vermetele dingen deed? De tegenstander die zich verheft tegen al wat God is. Daar ziet u het eigenlijk al in terug. Heel merkbaar. Maar goed, Absalom, Hij heeft het op dat moment een beetje voor het zeggen. Het schijnt hem te lukken. De staatsgreep is, laat maar zeggen, bezig een feit te worden. En dan gaat David niet vechten tegen Absalom. Dat had je kunnen verwachten. David was een strijder. Hij heeft enorme veldslagen geleverd. Vele dingen overwonnen. En nu doet hij even niks. 2 Samuel 15, u bent er. Vers 30. En David ging al huilend de weg omhoog naar de olijfberg op, zijn hoofd bedekt en zelf ging hij barrevoets. Ook van al het volk dat bij hem was, had iedereen zijn hoofd bedekt, terwijl ze al huilend de berg op gingen. Dan vers 32. En het gebeurde toen David op de top van de olijfberg kwam, waar men zich voor God neerbuigt. En toen kwam Husai. Waar boog de Heer Jezus zich neer? We zijn bijna bij Goede Vrijdag. De top van de olijfberg. Waar? Op de plek waar men zich voor de Heere neerboog. Die wordt hier genoemd. En David ging al huilend. Ze moeten me niet, ze willen me niet, ze sturen me weg, ze willen niet dat ik koning over hen ben. U hoort ze het zeggen op de Olijvenberg, we willen niet dat hij koning over ons is. En dan geldt het de Heer Jezus. En hier gold het David. Dat zijn hele, hele kenmerkende geluiden en bijzondere dingen. De Olijfberg is dus de plek waar men zich voor de Heere placht neer te buigen. En David ging bewust die berg op. En als u dan de Heer Jezus, laat maar zeggen, op de Goede Vrijdag setting, de Goede Donderdag, naar boven ziet gaan, dan bespringt me dat een beetje. Dan heb ik een beetje gevoel, ik ben misschien wat ouder, maar dan denk ik, het is middernacht en in de hof buigt tot de dood bedroefd in stof de Heer Jezus zijn knieën. Dus dat oude lied uit Johannes de Heer geeft precies aan wat het is. Maar ook het lied uit de bundel Opwekking. Daar in die tuin van de pijn, dat is deze hof, verkoos hij een lam te zijn. Ook. Dus het is dat nieuwe lied en dat wat oude lied. Maar ze geven wel aan, het is altijd daar geweest. Daar. Op de Olijfberg. Probeer dat eens vast te houden, want dan komt dat gebeuren daar in Gethsemane, want die olijventuin ligt op de Olijfberg. Gethsemane, de tuin, ligt ten oosten van Jeruzalem. En daar op de Olijfberg liggen een paar plaatsen die u ook kent, van naam in elk geval. U hebt er vast iets over gelezen. En dat zijn Betanië en Betfage. Dat zijn twee dorpjes. Nog steeds liggen ze daar. Op de Olijfberg. En die waren er toen ook. Er is een moment geweest dat er een gezinnetje uit Betanië een boodschap stuurde naar de Heer Jezus van: onze broer Lazarus is zo ziek. De Heer Jezus was uit Jeruzalem vertrokken. Over de Jordaan gegaan. Buiten het landsgrenzen gaan wonen. Oostelijk weggetrokken. Weer een hele moeilijke. Als Ezechiël het heeft over de glorie van God die op een bepaald moment uit de tempel gaat, in de stad komt en uit de stad gaat en in oostelijke richting wegtrekt, dan ziet u dat waar worden in de Heer Jezus. Uit de stad, uit de tempel, uit de stad en in oostelijke richting weggetrokken. Daar waar Johannes het eerst doopte, aan de overkant van de Jordaan. En als Ezechiël later spreekt over de heerlijkheid van God die uit oostelijke richting weer terugkomt in de dan heb je het helemaal voor u. Daarin speelt die Olijfberg een belangrijke rol. De Heer Jezus is daar gegaan. En in die tijd is Lazarus ziek geworden en zo ziek dat hij is gestorven. Boodschap komt bij de Heer Jezus. Die wacht nog 3 dagen. Waarom? Nou ja, u mag invullen wat u deelt. Hij wist precies wat er aan de hand was. En hij gaat weg. De gelovige Thomas, die ongelovige Thomas, die kent u al, maar de gelovige Thomas, dat is dezelfde hoor daar. Maar dat u het verkeerd aan de andere kant ook kunt bekijken. Die zegt, laten we maar met hem gaan en met hem sterven. Want ondanks nog wilden de Joden u stenigen en die wilden u doden. Dus laten we er maar heen gaan en dan datzelfde maar ondergaan. Dat hebben ze zo overwogen. En ze zijn gegaan. En dan komen ze op de Olijfberg. En toen heeft de Heer Jezus daar geweend. Voor zover ik weet, heeft de Heer Jezus hier op aarde 2 keer geweend. Waarschijnlijk in de hemel weenen we helemaal niet. Er liggen wel de tranen in een fles opgestapeld. Dus een fles met jouw naam en een fles met mijn naam. Onze namen erop, mooi hoor. En er komt nog een keer een wonder dat al dat water, die tranenwaters, wijn worden. Dat doet hij. Hij maakt van water wijn. Het is maar dat je het weet. Wat pijn was en wat moeite was, wordt vreugde en blijdschap. Ook dat zit er zo in verweven. Maar goed, de Heer Jezus heeft 2 keer geweend, zei ik. En dat is 1 keer toen hij zat op de helling van de Olijfberg. Helling van de Olijfberg. Echt hoor, van als hij gaat naar beneden op Palmpasen. Ik noem hem even zo, omdat dat in gebruik is geraakt die dag. En dan zit hij daar. En dan weent hij over de stad. Och, dat jullie op deze dag erkenden wat tot jullie vrede diende, maar jullie hebben het niet gewild. Hoe dikwijls heb ik jullie bij elkaar willen brengen, zoals een hen haar kuikens bij elkaar brengt, maar jullie hebben niet gewild. Weende over de stad. 1 keer. Wenen. Waar? Op de Olijfberg. 2e keer. Jezus weende. Bij het graf van Lazarus. Op de Olijfberg. Dat zijn allemaal dingen die gewoon voorop staan bijna, te behappen zijn. Je kunt het vinden, je kunt het meekrijgen. En daar was het niet zozeer omdat hij niet wist wat hij zou gaan doen, of dat hij zo begaan was met die Maria, die zo verdrietig was. En Martha ook al, en die mensen allemaal jammeren en huilen. Oh, begaan met hun verdriet. Denkt u het? Hij wist wat hij zou gaan doen. Dus daar hoefde hij niet om te doen. Hij had eigenlijk moeten roepen, stop met huilen. Maar, halleluja, kom naar buiten. En Lazarus stond daar weer. En zo is het ook gegaan. Maar waarom weende hij dan? Omdat hij alles zag wat met hem zou gaan gebeuren. Er komt een moment, lieve broeders en zusters, dat de Heer Jezus, ik spring een heel stuk over, want hij is weer naar de Olijfberg gegaan toen hij zijn werk volbracht had. Hij is opgestaan, hij is bij de discipelen geweest. En toen zijn ze 40 dagen nog met elkaar in gesprek geweest. En toen is hij daarna met de discipelen naar de Olijfberg gegaan. Staat heel precies in de Bijbel en ook in Handelingen 1, maar ook in Lucas 24 en in Johannes verder. Maar Handelingen 1 vindt u. En toen is hij naar de hemel. Van waaruit? Vanaf de Olijfberg. Dat kan je toch niet ontgaan. Dan staat hij weer op diezelfde plek. Daar waar hij toen neerboog en bad. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet wat ik wil, wat u wil. Dat u wil maar mogen geschieden. Dat is de Heer Jezus. En daar kwamen Judas en de consorten aan. En die wilden hem arresteren. En hij heeft, en dat vindt u alleen in het Johannes-evangelie, wie zoeken jullie, heeft hij daar gevraagd. Daar op die plek, waar men zich voor de Heere placht neer te buigen, daar. Wie zoeken jullie? Ze zeggen, Jezus de Nazarene. En hij zegt, ik ben Yahweh. Dat wordt je best mijn vertaling, maar dat is de vertaling van het woordje ik ben. De ik zal zijn die ik zijn zal, de ik ben. En toen ze dat woord ik ben hoorde, toen knalden ze achterover, toen lagen ze gevloerd, niet voorover, maar achterover. En toen zijn ze dus onder de indruk geraakt van zijn glorie. Indien u mij zoekt, laat dan deze heen gaan, hij gaf zich vrijwillig over. Op de dag dat hij naar de hemel ging, weer op de Olijfberg. En er is een glorie van God gekomen, een soort Porsche en dan in het kwadraat. ik weet niet hoe ik het anders duiden moet, een vehikel van zo'n schittering, dat het eigenlijk niet te omschrijven valt. En daar is hij ingestapt en pst, weg, door de cherubijnen naar zijn vader gebracht. En de aankomst weet ik uit het Oude Testament notabene, Daniël 7, print het maar in, zoek het maar naar, daar ziet hij de oude vandaag zitten op een hoge en een verheven troon, en die duizenden en die duizenden en die duizenden en die enorme massa daarvoor, en een en al glorie, en dan komt met de wolken des hemels, de mensenzoon bij die oude vandaag. Nou, die wolken des hemels ziet u in een wolk opgenomen, op een lichte wolkenwagen werd de Heer van de aard gedragen, voer hij op naar vaders troon, zongen we vroeger, moesten we leren op school. Zo ging de Heer Jezus naar die schittering. Dat zijn dingen die allemaal bij elkaar horen. Dat zijn niet losse flodders. Dit is harmonie. Dit is een samenhang van dingen. En die samenhang is heel uniek. Is ook heel bijzonder. En zo is de Heer Jezus nu in de hemel. En waar komt hij dan terug? Nou, u kunt het voorspellen, want u wist al dat God dezelfde was. En wat betekent dat als hij dezelfde is, waar komt hij dan? Nou, op dezelfde plek waar hij weggegaan is. Dat kan niet anders. Dat hoort bij hem. Hij pakt op waar hij toen stond. En dan gaat hij verder. Daar. En daarom komt hij op de Olijfberg. En dat is dan ook gelijk de laatste keer. Want daarna splijt die berg in tweeën. Nou, de mensen die met aardbevingen rekenen, die zeggen nu, er is een breuklijn, die loopt van daar naar daar, en die loopt precies over die Olijfberg. Klopt. Is juist. Dus dat is, op dat moment gaat die aardbeving komen. Dan zeggen de wetenschappers, ja, nou, dat wisten we toch, dat is toch niet van God. Ja, maar wel op dat moment, hè? Precies op dat moment. Net als toen het volk van Israël uit de woestijn kwam en tegenover Jericho, nog in wat wij vandaag Jordanië noemen, in Moab, gelegen waren, gingen ze door de Jordaan. En toen kwam er een soort zandverschuiving, een soort aardverschuiving van een gigantische omvang. En dat vloog allemaal bij de stad Adam en ineens werd die hele stroom afgesneden. Ja, dat is een aardverschuiving, zeggen de geleerden, klopt. En toen waren ze allemaal overgestoken. En toen kwam er weer een aardverschuiving precies de andere kant op. Maar toen kwam het zand weer terug en dan ging het water weer verder. Ja, de geleerden zeggen weer, ja, kwam er weer een aardverschuiving. Maar weer precies op Gods tijd. God gebruikt toch de dingen die in de schepping liggen en die in de natuur te vinden zijn. Het is zo mooi als je denkt, Heer Jezus, maar het is allemaal omdat u daar op dat moment bent. Omdat u daar was. Daarom gebeurde dat, daar zo. En niet omdat er toevallig een soort natuurverschijnsel plaatsvond. Olijfberg. Die splijt midden door. Die gaat zowel naar het oosten als naar het westen. Maar één regel verder gaat. Maar die gaat ook naar het zuiden en naar het noorden. Met andere woorden, komt een gigantische aardverschuiving. Zo pff, alle kanten op. En er komt een enorm dal. Een soort plateau. Daar. Sorry voor alle mensen die denken dat ze de muur zo stevig hebben verstevigd. De muur van Jeruzalem, die Oostpoort, want ze weten zo hoor. De mensen die niet geloven, die weten meer van geloven dan jij en ik. Misschien, maar die denken, die heeft ooit gezegd dat hij door de Oostpoort naar binnen gaat. Ezechiël, vanaf de oostelijke kant. Dus die Oostpoort, die moeten we dicht timmeren. Dat hebben ze gedaan. Dichtgemetseld. Een begraafplaats ervoor, want hij is de hoge priester. En de priester mag nooit van zijn levensdagen over een kerkhof lopen. Dat was ondenkbaar, dat kon niet. Dat mocht niet. Dus hij moet dan over een kerkhof lopen om daarbij te komen, bij die Oostpoort te komen. Oh ja, is ook zo. En aan de andere kant, dus aan de binnenkant van diezelfde muur, hebben ze twee moskeeën gebouwd. Om het nog maar een klein beetje te versterken en verstevigen. Dus onneembare vesting. A. De gloriewagen van God kan alle kanten op. Ook zo. Overheen. Een huppeltje eroverheen. Maar waarschijnlijk is dit nog te ver gezocht. Want die complete aardverschuiving dan, dus dat het hele dal daar ontstaat, die enorme verschuiving, waardoor de Olijfberg er niet meer is. Het dal daartussen, het dal van Jozefat, weet je wel, wat daartussenin ligt, waar die zuil van Absalom stond, dat wordt weggeschoven. En dus die hele Oostpoort wordt weggeschoven. Dat is helemaal, die hele Die hele begraafplaats is op datzelfde moment geruimd. Zo zeggen we dat in Nederlandse termen. Is weg, is verdwenen. Het is eigenlijk gewoon geloof of ongeloof. Wil je het of wil je het niet? En hier staat in dit hoofdstuk dat die olijfberg midden doorspleit, want hij komt daar. Precies op dezelfde plekje. Ik heb me heel vaak op die olijfberg begeven, ik ben er heel vaak geweest. En een aantal keren weet ik ook nog precies, 29. Maar goed, toch iedere keer daar een dienst gehouden en probeer duidelijk te maken wat zich daar heeft afgespeeld en wat zich daar nog gaat afspelen. Het is voor mij een hele emotionele plek geworden, daardoor misschien. Ook wat herinneringen aan wat je daar beleefde, meemaakte, zag. Maar daar komt de Heer Jezus. En nu ben ik er geweest, met groepen mensen meegenomen, iedere keer daar verteld. En dan kom ik er weer. Moet ik daar weer een beetje vertellen van, nou, dat is niet nodig. De Heer Jezus is er zelf bij. De leraar ter gerechtigheid gaat mee. Dan vallen onze woorden weg. Dan is onze tactiek ook over. Dan gaat het om hem en dan gaat het om zijn woorden en zijn gedachten. En die klinken dan. De Heer Jezus komt. En het merkwaardige is dat wij met hem komen. Aha, denkt u. Ik wou net een reisje Israël boeken bij Israel Today of bij Israël de Bijbel, of bij Christenen voor Israël, of bij Jan, of bij Pieter, of bij Klaas, of bij Hendrik. Het kan, u gaat maar als u tijd hebt en geld hebt. Maar u komt er wel, maar niet om daar een soort excursie mee te maken. Van, oh nou, dan ga ik maar eens even kijken hoe het in Nazareth is. Of dan ga ik maar even kijken wat er in Jeruzalem nog over is van de Via Dolorosa of zo. Van de Leidensroute, de weg van Leiden. Dat niet. Maar u komt dan met hem. Weet u, als u gelooft in de Heer Jezus, komt u met hem. Maar wat zegt Zacharia? Dat is een van die één enorme profetieën van hem. En dan komt de Heer Jezus daar op de Olijfberg en alle heiligen met u. Er staat niet, en ook alle heiligen, maar hij spreekt als het ware, maar u hebt een heel gezelschap bij u. Alle heiligen met u. Die taal, die ik zo pas al even duidde, dat is geen vergissing. Dat is de grondtekst. Dat betekent dat als Zacharia zag dat, hij zag hem komen op de olijven, maar er was een enorme schare bij hem, met hem. Alle heiligen met u. Nou wordt het moeilijk. Maar wie zijn dat dan? Israël wordt op dat moment bevrijd van alle vijanden. Dus het gaat niet om Israël. Israël wordt bevrijd omdat daar gigantische druk van alle heidenvolken is. En je ruikt het al. Het is al zover. Alle vijandschap richt zich op Jeruzalem, met name op de Olijfberg en op de Tempelberg, want daar draait alles om. Dat is nu al zo. En dat wordt sterker. Alle heidenvolken, alle naties, ze gaan er naartoe met een contingent soldaten. Ja, niet dat iedereen daar dan is, maar er zijn van Nederland misschien wel 20 of zo, of 100, weet ik veel, maar een contingent, een deel, maar Nederland doet dus mee. En België en Frankrijk en Duitsland en al die landen doen mee met een contingent daar. Een paar resoluties in New York en dat hele spul is gemobiliseerd, nu al. Zover is het al. Alle resoluties zijn al aangenomen. En de vijandschap stijgt. En Israël wordt benauwd. Wordt steeds vaker benauwd. Daar begon ons hoofdstuk mee. En dan zijn ze op het punt om een finale slag toe te slaan in Jeruzalem. In één keer, nou ja, we zeggen daar wel eens mores te leren, maar ik weet niet of dat een goede term is. We snappen het wel. Het is over. Het is sluiten. Het is gebeurd. En net op dat moment, precies op dat moment, komt de Heer Jezus. Als de redding, oh sorry, als de nood het hoogst is, zeggen we wel, is de redding nabij, maar dat komt hier vandaan. Dat is dat. Dat gaat dan gebeuren. En dan ineens is de Heer Jezus daar. En die blaast één keer. Die zegt één keer, ik ben, denk ik. Dat is mijn vertaling, ik durf het te zeggen. Weet je wat er gebeurde? Ik hoop dat ik dat kan schetsen. In de hof, in de tuin, op de Olijfberg toen met Judas, die hem kwam arresteren met een club. Die had bij zich, merkwaardig genoeg, dienaren van de overpriesters. En een contingent soldaten van Pilatus. Lees zorgvuldig. Dus er loopt iemand voorop, Judas, die weet de weg, die is te vaker geweest. En twee delen agressors. Vromen en politieken. Religie en politiek. Romeinse soldaten, politiek. En dienaren van de overpriesters, religie, godsdienst. En die komen samen gemarcheerd richting de Olijfberg. En die gaan één ding doen en ze willen hem arresteren. Judas had het geld in zijn zak. Hij zou hem overleveren, de valse profeet. Je ziet het gebeuren. Toen, in die tijd, toen de Heer Jezus hier op aarde was. En dat is precies wat er straks gaat gebeuren. En dan komt hij uit de Olijfberg. En toen hij zei, ik ben, toen deinsden ze allemaal achteruit. Hadden ze geen vin meer om te verroeren. Niks. Ze konden niks meer. Het was over. Wat gaat hij dan straks doen? Nou, ik vertaal. Hij noemt zijn naam. En als u dan een lied zingt van, ik ben is mijn eeuwige. Dat is de eeuwige. Mijn vredevorst. Nou, geniet daar maar van. Want het is waar. Hij is de ik ben. Die ik zal zijn, die ik zijn zal. Maar op dat moment noemt hij zijn naam. En ze vallen allemaal, al die heidevolkeren, allemaal. Ze zijn net bijna begonnen met de jubeltoon van, we hebben het. En dan valt het precies anders uit. We hebben niks, we zijn verloren. Hij heeft het. Die spanning zit in dit prachtige hoofdstuk. Dus alle heidevolken spannen samen en doen één ding om hem te arresteren. En hij noemt zijn naam en ze komt komen. Dat was in de tijd van de Heer Jezus. Maar Zacharia profeteert dit voor de toekomst. Dat moet nog komen. En je ziet dit gebeuren. Politiek en religie. Ik zeg niet dat het christenen zijn. Maar wat is nu de religie in Jeruzalem vandaag? Wat is overroelen daar? Ik ga maar geen clichés gebruiken, geen namen gebruiken, maar u weet wat het is. In elk geval, er staat nu een heiligdom op de Tempelberg. En er staat aan de buitenkant op, gewijd aan de God die geen zoon heeft. En dat moet u genoeg zijn. God heeft geen zoon. En Jahweh komt. De zoon blijkt Jahweh te zijn. Ik zei dat in de tekst zo pas. Want het is zo prachtig. Daar komt de Heer Jezus daar. En alles wijkt. Maar dat er een contingent vroomheid is, dat gelooft u zeker. Dat is dan wat later in de Bijbel misschien wel het grote Babylon genoemd wordt. De valse bruid genoemd wordt. Weet je wel. Die termen komt u tegen, Openbaring 16, 17, 18. Maar hij komt. Maar met het religieuze komt de politiek ook. Want dat gaat samen. De politiek is al genoteerd in New York in de Verenigde Naties met de resoluties. En als de Verenigde Naties zo'n resolutie aannemen, dan gaat Nederland ook meedoen. Die zeggen alleen maar ja en amen. Sorry hoor, ik wil me niet bemoeien met politiek, maar dat is wel zo. Nou, goed. Nee, ik herzie me iets. Broeder zegt, die zeggen alleen maar ja, ze zeggen geen amen. Dat zeggen ze dus niet. Maar in elk geval, we kunnen ons daar heel goed een soort idee bij vormen. Heel goed. En dan blaast hij. En dan is het over met de volkeren. Dan zijn ze verslagen. De duizenden. Dat is dit hoofdstuk. En als je nu deze lijn hebt, plak die lijn maar op dit stuk. En dan zul je zeggen, oh ja, dat gaat er dan gebeuren. En hoe kan ik het hebben over wat zielig nog voor die mensen? Ik weet het wel, ik zou oproepen tot bekering. Ik zou zeggen, zorg dat je daar niet komt. En zorg dat je daar anders in staat. Voor iedereen die hier is, hoop ik echt dat je de Heer Jezus kent. En als je heiland en verlosser hebt aangenomen. En dat je leven uit God hebt daardoor. En dat je de Heilige Geest in je hebt, dan kom je met hem uit de hemel. Je komt er wel, maar met een hele andere bedoeling. Je komt met een geweldige zegen naar beneden. Maar hier op aarde is het nu al een zooi, maar dan is het helemaal een zooi. Je moet je voorstellen dat als de gemeente weg is hier op aarde, dat de narigheid pas goed losbarst. Dan pas gaat de boze tekeer, zoals je nog nooit eerder tekeer ging. Is dan geen weerhoudende factor meer. Die is er nu wel, dat zijn jij en ik, nu de gemeente. Maar dan is dat voorbij. Dan komt de Heer Jezus uit de hemel. En dan is die stad een geweldige stad. Er is een tempelbeek in het boek Ezechiël. Ja, dat is hetzelfde boek, moet u daarbij leggen, Ezechiël. Met name vanaf hoofdstuk 40. Tempel in dienst. Dat is een stad met een enorm altaar. En er komt uit de hemel het nieuwe Jeruzalem neerdalen van God uit de hemel. Er komt een stroom van water uit de troon van God en uit de troon van het Lam. En die stroom van water uit de troon van God en uit de troon van het Lam, dat gaat naar beneden. Het is een soort wolkkolom, de glorie van God. Zoals vroeger ook de wolkkolom op het heilige der heiligen rustte. Daar waar God troonde, daar was die wolkkolom. Een pillar of cloud, dus een soort pilaar, een soort zuil. Maar dan met een wolk van bedekking, waardoor ze allen bedekt waren. Allen onder de schaduw van de Almachtige konden wonen. Permanent. Er komt een waterroom, dat gaat naar beneden. En dat vertolkt zich in Ezechiël in een tempelbeek. Dat vertolkt zich hier in een soort waterstroom. Het is allemaal precies hetzelfde. Dat gaat in dezelfde manier. Je moet eigenlijk Openbaring 21, Ezechiël 47 en Zachariah 12 op elkaar leggen. Dus het is één opeenstapeling van bijzonderheden. En vanaf dat moment is de Heere daar de enige. Dan is de Heer Jezus weer in Jeruzalem. Hoe dikwijls heb ik u willen bijeenvergaderen gelijkerwijs in hen haar kuikens. U hebt niet gewild en dan is hij daar. En dan gaat hij de tempel binnen. En dan blijkt dat de glorie van God ook die tempel binnen kan. Ook komend uit oostelijke richting. Dan gaat de Heer Jezus vanaf de Olijfberg Jeruzalem in uit oostelijke richting. Uit oostelijke richting gaat hij de stad in. En de stad wordt vol. De stad wordt dan de stad van de grote koning. Psalm 48, Nieuwe Testament. Die prachtige duidingen, dan is die Heer Jezus daar de enige. En dan wordt daar ieder jaar een soort gedachtenisfeest gevierd. Dat is het Loofhuttenfeest. Daar eindigt dit boek mee. We zijn er een beetje ver vandaan, we kennen dat niet zo. Ik denk ook niet dat de gemeente per se die Loofhuttenfeesten of andere feesten zou moeten vieren. Dat staat er iets anders in misschien. Ik denk, ze zijn bijzonder leerrijk. We moeten ze bestuderen. Maar of we dat zo in de letterlijke zin moeten doen, laat dat maar los. Maar feit is dat dat dan wel gebeurt. En waarom? Nou, het Loofhuttenfeest was bij de feesten van de Heere, de gezette hoogtijden van Yahweh, want dat is een betere vertaling. Daar waren er zeven van. En het zevende, het laatste feest was Loofhuttenfeest. Dat was het einde van de oogst. Begin van het souperen van wat aan verzamelde vruchten is binnengebracht. Dan mocht je gaan eten. Daar was het ook een uitbundig feest. Zeven dagen. Plus een hele merkwaardige achtste dag, het enige feest met nog een soort supplement, met een soort toevoeging, nog een dag extra. Op die grote dag van het feest stond de Heer Jezus ook in Johannes 7, in de tempel. En wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Zo zei hij dat. Dat gaat dan gebeuren. En er is een feest, ja, dan kun je alleen maar van dromen. Ik weet niet, misschien ben je daar wel eens geweest in de tijd, meestal in september, oktober. Heel veel reizen gaan wel in die tijd naar Israël. Het is ook indrukwekkend, zelfs wat er nu gebeurt. Zij het nog met een bedekking, ze snappen het niet, ze zien het eigenlijk niet, maar het gebeurt wel. En daar zal dan een feest zijn. Dan komen ze uit Nederland per jaar, ieder jaar gaan ze daarheen. Nou, ik dacht, als meneer Van Acht nog premier zou zijn, dan zou hij dan naar Jeruzalem gaan. Dat is even slikken voor hem. Ik hoop dat u mij begrijpt waarom ik het zo zeg. Dat is een felle tegenstander van Israël. Maar daar staat hij daar. Hij moet. En nou, noem er nog maar één mee. Neem aan dat mevrouw Duisenberg dan de penningmeester is van Sochi. Dus die gaat er ook mee. Nou, als je die twee neemt, alleen die twee al, die zo bekend staan als anti, die gaan dan van jaar tot jaar naar Jeruzalem. En ze zeggen, u bent het. En ze bieden hun geloofsbrieven aan. Zoals de ambassadeurs hier op de Dam aan onze koning hun geloofsbrieven aanbieden. Zo gaat het dan gebeuren. Nou, dat gaan ze dan in Jeruzalem doen. Bij de koning der koningen. Te buigen. Alle volkeren. Van jaar tot jaar. Als ze die doen is er geen zegen. Je moet beginnen te denken dat de zegen ook het begin is van het duizendjarige vrederijk. Dat breekt dan aan, dan zijn de vijanden verslagen. Dan gaat de Heer regeren. Duizend jaren lang. Het is zelfs mogelijk dat mensen duizend jaar worden dan. Ouder dan Methuselah ooit geworden is op Methuselah. Die was 969. Maar dit wordt nog meer. Artikel 31 erbij, en dan bent u precies op 1000. Sorry hoor. Ik kom uit die hoek. Sorry, maar dat valt me dan. Nee. Ik bedoel dat niet om ludiek te doen, maar gewoon om te zeggen, nog meer dan ooit zichtbaar is geweest. Zo gaat het dan. En alle potten in Jeruzalem doen mee. En op alle bellen van de paarden staat de Heere heilig. Nou, en dan denkt u, zouden er dan zoveel paarden door die stad rennen? Nou, misschien zijn het wel paardenkrachten, misschien zijn het wel taxis. Die paardenkrachten hebben, nou daar staat op alle taxis staat hetzelfde. Zo. Alles is glorie. Alles is jubel voor hem. Alles is een en al lofprijzing. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel. Maar stel nu dat u dat een beetje op een rij kunt krijgen. Ik zeg niet dat het makkelijk is, maar probeer dat dan. En luister dan nog maar een keer naar deze toespraak. Maar als je het op een rijtje kunt krijgen, ga dan eens zeggen, en nu dan, Heer Jezus. Als dit straks gebeurt, daar, waar u zo verguisd en zo miskend bent, waar u zo uitgekotst bent, want dat is echt gebeurd. Wat zouden we dan nu, vandaag, moeten doen? Nu valt alles te voet voor het lam dat geslacht is. Halleluja. Lof zij het lam. Die onze zonden op zich nam. We gaan buigen, Heer Jezus. We gaan u aanbidden, Heer Jezus. Want u bent de ik ben. U bent Yahweh zelf. En u hebt overwonnen. En u bent straks koning daar in Israël. U bent niet onze koning. Dat is een beetje genuanceerder. Daar sta ik iets genuanceerder in misschien als anderen. Maar we zijn de bruid van het lam. We horen bij hem. En het lam blijkt ook koning te zijn, natuurlijk. Dus als hij gaat regeren, zijn we er ook bij. We zijn met hem aan het regeren. Maar onze betrekking is toch anders. Ik bedoel, Maxima is een aardig mens, vind ik, en is getrouwd met Willem-Alexander. Willem-Alexander is koning. Zegt Maxima nu, 's avonds ben je naar bed gaan, wat fijn dat u mijn koning bent. Nee, gewoon... Is dat de sfeer waarin ze leven? Nee, dat is niet zo. Een heel andere betrekking. Toch zit ze hier in het koninkrijk. En ze doet mee als het om die koninklijke taken gaat. Maar ze staat in een heel andere verhouding tot die koning. Dat voelen we. Nou, dat is uw positie dan. U. En hij gaat regeren. En u gaat zeggen, Heer Jezus, ik wil u zo bedanken dat u in... En dan kom ik weer terug bij Olijfberg, want dat vind ik zo aangrijpend, dat u daar, net als David toen, niet streed. Want als u gestreden had, nou, als hij één keer geblazen had, dan was heel Jeruzalem toen ook weg geweest. Maar het is niet gebeurd, hij is niet gestreden. Zoals David niet streed, even als voorbeeld, als type van de Heer Jezus, David streed niet tegen zijn zoon Absalom, maar boog. Huilde. Op de Olijfberg huilde. Hoort u het nog? Hij huilde op de Olijfberg 2 keer. Hij gaat naar die plek waar men zich voor de Heere neerboog en daar heeft hij die merkwaardige strijd gestreden. Hij is opgestaan. Hier ben ik. Hier ga ik. Heer Jezus, ik wil me voor u buigen. Ik wil voor u knielen. Ik wil u aanbidden, Heer Jezus. Ik wil u groot maken, Heer Jezus. Ik wil u zo graag bewonderen. En ik ben er geweldig blij mee dat u straks en overal, maar juist daar in Jeruzalem, die eer krijgt die u toen niet kreeg. Toen ging u als een misdadiger naar het kruis. En dan gaat u als de overwinnaar naar de troon. Dat is het verschil. Maar het is wel dezelfde. En dat maakt het zo anders. En zo vlak voor Pasen, vlak voor Goede Vrijdag, is het goed om dit stukje tekst. Dit is zo'n mooie Goede Vrijdag preek. Echt hoor, een beetje te lang misschien voor uw gevoel. Maar het is wel heel uniek. Dit is echt heel bijzonder. En de Heer wil u dat ook geven in uw hart. Ik hoop dat u erover na wilt denken. De Heer zegen u. Amen. Vader, dank u wel dat de Heer Jezus zo die vernedering heeft willen ondergaan. Die het aan God gelijk zijn, niet als roofgoed heeft geacht, maar zichzelf heeft vernederd. De dienst krijgt de gedaante van een slaaf heeft aangenomen. Zoals het lied zegt, hij diende ons als een knecht. En hij heeft zijn leven afgelegd. In die tuin van de pijn verkoos hij om een lam te zijn. Vader, dank u wel. Ik kan het niet begrijpen dat de Allerhoogste Heer, de macht hebben, de scheppen, de onderhouden, de dragen van alles, zo diep ging en zich zo bukte. Ik wil u danken, Vader, voor de Heer Jezus. Ik wil u danken voor uw Zoon. Ik wil u aanbidden voor de Heer Jezus die het werk volbracht. Wat hebt u, toen u daarbij was, van seconde tot seconde, nooit één enkel stukje is uit uw aandacht ontsnapt. Alles zag u, alles proefde u en u testte dat ook. Dank u wel dat u onze Vader bent. Dank u wel, dat Israël straks gezegend wordt, als ze zegt, ze zullen op de borst slaan, ze zullen zien op hem die doorstoken werd, hadden we al in Zacharia 12. Ze zullen op de borst slaan in bitter rouw bedrijven, ze zullen zeggen, oh, dat zijn we stom geweest, wat verschrikkelijk. Ze zullen erkennen en dan komt hij met de zegen van u, met de blijdschap van u, met de genade van u, met de overwinning van u en dan komt hij in alle vreugde. We zullen de volkeren eren en groot maken, hem die alle macht heeft. We prijzen u voor de Heer Jezus, Vader. Maar we prijzen u ook voor uzelf en voor het werk van de Heilige Geest. We danken u voor Zacharia 14. Amen. Ik vond het fijn, Dick, dat jij Matthias bent gaan vervangen. U weet misschien dat Matthias vader is geworden van een zoon. Ik weet niet precies. Ja, veronderstelde dat het Ezra was, maar was dat klopt? Gefeliciteerd, oma. Nee, maar die naam was even nog vaag, maar ik vind Ezra een hele mooie naam. Een priester, profeet, man Gods in het Oude Testament. Ja, heel bijzonder. Maar misschien wil je ons dan. We hebben een kader. Ingrid ging met een kader ons. Ja, precies. Die kaart gaat er ook naartoe. Namens allemaal. Maar dat je ook alsjeblieft de groeten wilt overbrengen. En is het goed met haar? Ik heb geen vragen gekregen. Terwijl ik dacht, ze overstelpen mij met vragen. Maar dat is niet gebeurd. Ik heb nog wel een opmerking. Ik heb namelijk 1 puntje van de Olijfberg overgeslagen. Niet bewust, maar toen ik het speedbriefje zag, toen dacht ik, verdraaid, daar heb ik niks van gezegd. En dat is toen de Heer Jezus al verworpen was en hij in Jeruzalem al niet meer welkom was, toen is er een moment geweest dat hij toch naar de Olijfberg ging en dat er daar een maaltijd voor hem werd aangericht. U vindt dat in Johannes 12. Waar Martha en Maria wonen. Dus, en Lazarus was één van hen, staat in de tekst erbij. Dus dat was na de opwekking van Lazarus. Was een van hen die ook mee aten, die mee aanlagen. Johannes 12. En toen heeft Maria een bijzonder geschenk gegeven. Een albasten kruikje met zeer kostbare nardusmirren. Volgens kenners van de gewoonten, van de leefwijze van toen, moet dat voor haar huwelijksnacht bedoeld zijn. Een soort zeer kostbare nardusolie die volgens Judas verkocht had kunnen worden voor een jaarloon. Dus dat betekent het modale loon van iemand van een jaar zat in dat flesje. Dus het was niet een soort action aanbieding, laat ik het maar zo zeggen. Dat was het niet, maar het was duidelijk een bijzonder geschenk. En daar heeft ze de voeten van de Heer Jezus mee ingezalfd. En ja, natuurlijk werd er dan gezegd, het is verkwisting. De Heer Jezus zegt, ja, maar die anderen heb je nog steeds, maar mij niet. Ze heeft het dit tot mijn begrafenis gedaan. Waar was dat? Op de Olijfberg. Weer op de Olijfberg. En er was nog iets. Toen de Heer Jezus zijn intocht maakte vanaf de Olijfberg in Jeruzalem, dus op dat palmzondag, weet je, dat heb ik al even genoemd, ging hij dus een gebruik maken van een veulen van een ezel. Dat heb ik al gehad, want dat hadden we in Zacharia 11, hè, dat die ezel. En toen heb ik al gezegd dat ik wel die ezel wilde zijn. En zo denk ik er nog over. Ik bedoel dat een beetje emotioneel, want dat raakt me. Zou je je krachten, zou je je rug aan hem willen geven? Om toch, hoe dan ook, hoe moeilijk het ook, is de hele publieke opinie tegen, hè, dat iedereen maar staat tegen hem, dat je dan toch zegt, hier ben ik. Ga maar op mijn rug, ik ga u de Jeruzalem binnendragen. Dat gaat dan gebeuren. Maar het denken aan de Heer Jezus en het denken aan de Olijfberg, dat ligt een beetje bij elkaar. Ik zat dus pas op een stoel, het was een hoop gekakeld, dat is een kakofonie van geluiden dan. Van, waar zou ik het over hebben, Goede Vrijdag? Nou, ik zeg, Heer, ik bid, en praat maar over de Olijfberg. Ik denk dat mijn toespraak over de Goede Vrijdag, dat is toevallig in Nijverdal dit jaar, het is ook wel eens anders, maar daar probeer ik het te vertolken. Omdat ik het zelf zo bijzonder vind, dat de Heer Jezus dit wilde doen. En misschien wilt u voor uzelf een keer Filippenzen 2 lezen, vanaf vers 6, waar hij zichzelf een slaaf maakt. Hij was in de gestalte van God. Dat heb ik wel eens genoemd in een studie. En dat is het Griekse woord morphe, gestalte. Er komt ons woord morfose, metamorfose, morfose, morphe vandaan. Gestalte van God. En dat betekent dat hij de wezenlijke eigenschappen had van God. Dus hij leek niet op God, maar hij was het zelf. Hij had alle echte, wezenlijke kenmerken van God, had hij. Maar hij is de gestalte van een slaaf gaan aannemen. Zelfde tekst, Filippenzen 2. En dat is ook hetzelfde woord. Dus hij leek niet op een slaaf, hij had ook de wezenlijke kenmerken van een slaaf. Nou, dat zie je. Als hij je de voeten wast, als hij dit doet, als hij zo gaat, zo diep bukt, zich zo overgeeft, terwijl hij macht heeft om van het kruis af te komen, het toch niet deed, maar wel kon zeggen, vandaag ben je nog met mij in het paradijs, man. Weet je wat, tegen die medegekruisigde? Jawel zelf. De Heer Jezus, schitterend. En de duivel probeert om altijd het werk van de Heer Jezus uit je gedachten te bannen, uit je leven te bannen, uit je vocabulaire, dus uit je taal te bannen. Dan ga je wel over God praten, of dan ga je ook weer zover komen dat je, nou het maakt ook niet uit of ik nou Allah zeg of God zeg. Met andere woorden, we komen zo dicht bij elkaar. Nou, het is wezenlijk verschillend. Ik ga niet afgeven op die mensen, echt niet. Ik wil ze lief hebben. Ik wil ze proberen te vertellen van de Heer Jezus. Maar het is niet hetzelfde. Ze hebben een totaal andere God. Lijkt in de verste verte niet op onze God en onze Vader. Hij is in de gestalte van God, maar ook in de gestalte van een slaaf, heeft hij dus zijn weg willen gaan en de mensen gelijk geworden, onder ons gewoond. Enfin, mooie liederen, ook in de opwekkingsbundel, maar ook in andere bundels. Fijne dingen zijn er van hem te vinden en dat maakt ons blij. En ik ben blij dat u hier bent en dat u mee hebt willen luisteren. En misschien Zacharia 14 nog een keer gaat lezen voor uzelf. Probeer maar. Vroeger mocht je niet mediteren, want dat was oosters. Dan zat je dus gelijk in de oosterse filosofie en zo. Dan kreeg je gelijk een soort vermaning van de kerkeraad van dit mocht helemaal niet. Nou, stop maar met die vermaningen. Laat ze maar praten, bedoel ik eigenlijk zeggen. Maar ga maar wel mediteren. Ga maar nadenken over wat er echt is gebeurd en wie hij ten diepste is. Maar hij is de God van alle genade. Dat is hij. Ja, en ik roem weer mijn eigen lievelingslied, dat komt wel in Johannes de Heer. Ik weet niet waarom Gods gena aan mij ook werd betoond. Daar kom ik ook iedere keer weer uit, dat hele speciale. Goed, daar laten we het bij. Ik hoop dat u genieten mag, dat u een bijzondere tijd meemaakt, dat u samen ook groeit. Ik ben er blij dat de organisatoren hier in het zonnetje, in het bloemetje zijn gezet. We hopen in september verder te gaan met een hele serie over de opname van de gemeente. Is dat achterhaald of is dat nog actueel? En dat begint bij, wat is de gemeente? Ja, dat is een hele pittige, maar ik doe er dit jaar op een andere plek ook. Er is heel veel belangstelling voor, ook al via de site. Maar dat gaat het even niet om, het gaat nu om u. Het is een hele bijzondere serie studies over de opname van de gemeente. En ja, klopt het, ja. Oh ja? Nou, dan gaat u vooraan zitten de volgende keer. En dan zit u in een hokje en dat heet de souffleur. En dan ga ik gewoon naapen wat u zegt. Maar het is toch anders, want ik heb dat niet uitgeschreven. Dat doe ik nooit. Ik wil proberen om de schrift zelf te hanteren. Goed, dat is dus de volgende keer. Ik wil dan graag bidden en dan gaan we nog samen een slotlied zingen. En dat is, laat heel de wereld het zien. Laat de wereld om ons heen nu maar eens zien wat straks zichtbaar wordt. Als hij verschijnt in heerlijkheid en in glorie, dan zullen ze het zien. Dan gaan ze van jaar tot jaar. En we hebben nu de mogelijkheid, maar ook misschien wel de opdracht, om het ook te tonen. Om naar buiten toe te tonen wie de Heer Jezus is. Ik ga eerst danken. We willen u danken, Vader, ook voor deze avond. Voor de bijzondere zegen die u geeft. En gaf. We danken u ook voor Dick en Toos en voor Ton en Gerda. We danken u dat ze dit altijd doen en u weet ook dat Dick niet meer kan. We kunnen bidden om een zegen voor hem, voor hen. We willen u danken dat we ook blij zijn met hun initiatieven. Maar ook willen we uitzien naar wat u verder gaat doen. De bedoeling is om verder te gaan hier met studies. We willen u danken dat dat mag en dat dat kan. Dat dat ook in deze ruimte kan, als ik het goed begrepen heb. We willen u ook danken voor muziek. Vanavond hebben we genoten. We genieten ook van Matthias. Als hij er is, maar we willen u bidden voor hem. En voor zijn vrouw. En voor dat babytje Ezra. We willen u danken, Vader, dat u ze gezegend hebt. We willen u ook bidden dat dat kindje in voorspoed mag opgroeien. In goede gezondheid. En dat het ook, ja, als het nog hier blijft, een keuze mag maken voor de Heer Jezus. Ik ben ook blij met de moeder van Matthias die hier altijd is, zegen haar ook daarin, ook in dat babytje en ook in dat gezinnetje. We willen ervoor bidden en uw zegen vragen. Ik wil ook vragen voor Jaap die hier altijd is, maar nu ziek is. Hij is hier nog wel geweest vanavond, maar wilt u hem ook weer beter maken. Maar wilt u ook ons daarbij zijn, op de plek waar we thuis horen, ook brengen en wilt u ons gedenken en ons ook een bijzondere zondag geven, een bijzonder weekend geven. We willen u danken, Vader, dat we de Heer Jezus hebben mogen leren kennen. Wat fijn dat u hem wilde geven, dat hem voor ons allen overgegeven hebt. Wat fijn dat u zo lief die wereld had, dat u uw eigen zoon niet gespaard hebt, maar hem voor ons allen hebt gegeven. We danken u daarvoor. We danken u voor uw woord. We danken u voor de Heilige Geest. We danken u voor wat u aan het doen bent met ons. U wilt ons ook gebruiken, ook naar buiten toe, in onze familiekring, misschien in de straat, misschien op de werkvloer. Overal wilt u ons een getuige laten zijn Laat heel de wereld het weten. En dat willen we ook nog met elkaar zingen. We danken u voor vanavond. We danken u voor de ruimte. We danken u voor de catering. We danken u voor het klaarzetten iedere keer van deze ruimte. We willen u eren, ook daarvoor uw naam prijzen. Amen. Amen.